Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio of het internet, van harte welkom in deze eredienst. Ook in deze dienst hoopt dominee van der Zwaag uit Siegerswoude de Wilp voor te gaan. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst. De collecten tijdens de dienst zijn voor de kerk, de eerste en de tweede voor de kerkelijke kas, in het bijzonder de zending. En de derde collecte bij de uitgang is voor de poster. In deze dienst staat het volgende schriftgedeelte centraal. Romeinen 5 vers 1 tot 11. Romeinen 5 vers 1 tot 11. En het thema van deze dienst is roemen, ook in de verdrukking. We zingen nu de schoolpsalm, psalm 102 vers 12 en 16. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we elkaar zingen uit Psalm 68, het 16e en het 17e vers. Dat zijn de laatste twee verzen van Psalm 68. En die luiden als volgt, de beginregels. Gij koninkrijken, zingt Gods lof en heft psalmen op naar het hemelhof. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Als kerk zijn we beleidende kerk die naspreken wat de Heere ons voorzegt in zijn woord. En we zijn gewoon om met de apostolische geloofsbelijdenis dan ons geloof te beleiden. Dat is de alleroudste geloofsbelijdenis die we hebben. En we willen die 12 artikelen gelovig naspreken in ons hart, waarna we uit Psalm 68 opnieuw gaan zingen. En dan het 10e vers, gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. En dat is al heel erg bijzonder. Maar wat nog veel opmerkelijker is, die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwig zalig leven. En hij kan en wil en zal in nood en zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Aan wie? Aan allen die hun hoop en hun vertrouwen op hem mogen stellen. Wij spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is, begraven werd, nedergedaald is ter helle, maar op de derde dag weer opgestaan is van de doden en opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, wederopstanding des vleeses, dat wil zeggen wederopstanding van het lichaam, als de jongste dag is aangebroken waarop de Heere Jezus wederkomt. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij de brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan de Romeinen. En we lezen uit het 5e hoofdstuk de eerste 11 verzen. Dus Romeinen 5 en daarvan de verzen 1 tot en met 11. En dan lezen we daar het volgende. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin we staan. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie we nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover Romeinen 5. Maar laat ons allereerst samen bidden en samen danken. En in ons dankgebed willen we verwoorden de blijdschap die er leeft bij Laurette en Dirk-Jan Hazendonk. Want in hun gezin is een dochtertje geboren. En de doopnamen zullen worden Diana Catharina. En haar roepnaam wordt Eva. Laten we samen bidden en danken. Psalm 68 verwoordt het zo duidelijk en het is de werkelijkheid. U overlaat ons dag aan dag met uw gunstbewijzen. Met de bewijzen van uw gunst, met de bewijzen van uw genade. En die mogen we ontdekken ook in de gewone dingen van ons bestaan. En ook al in de tijd tussen de diensten van vandaag mochten we uw gunstbewijzen ontvangen. We hebben weer mogen eten en drinken. We hebben weer zoveel ontvangen tot instandhouding van onze broze lichamen. En u komt daarvoor toe alle lof en alle eer, alle dankzeg. Heren, we zeggen uw naam boven alles dank, dat we ook in dat tiende vers van Psalm 68 het verwoord mogen zien en we mogen ook dat nazingen. Die God is onze zaligheid. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Als we vertrouwen op u, als we schuilen bij u, als we hopen op u, dan is er bij u zaligheid. Dan is er bij u heerlijkheid. Dan zullen we door u, wat dat betreft, ook verheerlijkt gaan worden. Ook als ons aardse leven hier een einde heeft genomen. Wat een bijzondere rijkdom, Heren. En ja, dat we daar ook van mogen weten. Dat we dat ook in ons leven mogen beleven. De rijkdom over de zaligheid. En dat we daar ook dankbaar voor mogen zijn. En u daarvoor de lof en de eer mogen toebrengen. Heren, we zijn vanmiddag bij elkaar en we mogen heel in het bijzonder uw grote naam danken voor het feit dat u ook in ons midden opnieuw leven gegeven heeft. In het gezin van Laurette en Dirk-Jan Hazendonk is een dochtertje geboren. En naar omstandigheden mag alles wel zijn en dan is de dankbaarheid groot. Dan zijn we verheugd over dat wonder van de geboorte. Dan zijn we dankbaar voor het nieuwe leven. En we zijn er dankbaar voor dat u ook Laurette gespaard en gedragen heeft. Heere wil onze dank aanvaarden. En wil het jonge leven ook in uw hoede nemen. En dat de kleine Eva mag opgroeien in gezondheid. En dat ze ook u als de God van haar heil, als de God van haar zaligheid, mag leren kennen en belijden als ze groter geworden is. Heere, zegen Laurette en Dirk-Jan in hun uitgebreide gezin, dat ze nu hun zoontje en hun dochtertje mogen opvoeden in de vrezen van uw naam. Wil ze daar wijsheid bij geven, ondersteuning bij schenken. We leggen dit gezin ook van harte in uw handen. Heere in de hemel, wij mogen dankbaar zijn voor al het goede wat u ons geeft. We zijn ook zo dankbaar dat we elkaar vandaag als gemeente en oud-predikant weer mogen ontmoeten. Dat we oude banden mogen versterken. En dat we ook herinneringen mogen hebben aan het goede wat u ons hebt gegeven. Heere, we leggen elkaar ook van harte in uw handen. U weet wat we nodig hebben als gemeente hier. U weet wat we nodig hebben als dienaar daar. Wilt u ons uw zegen geven? Uw zegen, daar bidden we ook om als het gaat om de dienst die we nu mogen beleven. We hebben samen een gedeelte gelezen vanuit de Romeinenbrief. En dan zullen we daar met elkaar over gaan nadenken wat uw woord daarin tegen ons zegt. Heere, dat uw geest ons leidt. En dat we open harten mogen ontvangen. En dat uw dienaar een open mond mag ontvangen. En dat we ons samen verheugen over uw boodschap. Uw woord is toch werkelijk voedsel voor ons hart. Uw woord is toch werkelijk licht op ons pad. We bidden, Heere, voor gemeenten die in andere omstandigheden bij elkaar moeten komen dan wij. We bidden voor individuele christenen die verdrukt en vervolgd worden. Wil ze staande houden, wil ze bemoedigen, ook in hun verdrukkingen, dat ze iets van de vrede mogen ervaren die alle verstand te boven gaat. We bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Als zendingswerk mag doorgaan, dat het onder uw zegenende handen mag gebeuren. Als evangelisatiewerk mag plaatsvinden wat dichterbij. En ook vanuit onze eigen gemeente in dat postergebeuren, in dat posterwerk, wilt u uw zegen eraan schenken. Heer in de hemel, uw koninkrijk is gekomen. En dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En dan zal uw koninkrijk toch straks in volmaaktheid aanbreken. Als u, o Heere Jezus, wederkomt. En als u wederkomt, zal alles nieuw zijn. Dan zal er een einde zijn gekomen aan alle zuchten, aan alle ziekte, aan alle zorg, aan alle zonde. Dan zult u vanaf dat moment uw volk en uw kinderen samen vergaderen op die nieuwe aarde, waarop ze tot in eeuwigheid zullen leven en u verheerlijken. En Heere, wat een machtig vooruitzicht is toch die werkelijkheid die u ons in uw woord belooft en toezegt. Mogen we zo vanmiddag tot u naderen, Heere, en alles weer in uw handen leggen. Wees ons nabij, gedenk ons in uw gunst, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Voordat we ons buigen over dat gedeelte van Romeinen 5, dat vers, of die paar versen die ik zo meteen zal noemen uit Romeinen 5, zingen we eerst nog met elkaar uit Psalm 84 en daarvan het derde en het zesde vers. En ook dat zijn twee inhoudsvolle versen. We kennen ze zo goed, maar die versen hebben al zoveel troost en bemoediging in levens van gelovige mensen gegeven. Het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En dan het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild is te alle tijd een zon en een schild. wilde vanmiddag met u en met jou nadenken over de verzen 3 tot en met 5 uit Romeinen 5. Ik zal die 3 verzen nog eens voorlezen. En dat niet alleen. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is. En als we geluisterd hebben naar wat dit woord van God ons te zeggen heeft, zingen we uit Psalm 42 het 5e vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij diesdaag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. Dat melde in mijn lied en zelfs zijn lof in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. Gemeente, er is een Fries spreekwoord en dat luidt: voor de wien is elts een hutrieder. Voor de wien is elts een hutrieder. En als je dat heel letterlijk vertaalt in het Nederlands, dan betekent dat: voor de wind is iedereen een hardrijder. En deze uitdrukking heeft te maken met het schaatsen. En dan kun je wel begrijpen wat er eigenlijk mee wordt bedoeld. Hè? Als je de wind in de rug hebt en je bent aan het schaatsen, nou, dan kun je vooruit. Heb je wind tegen, ja, dan is het iets anders. Voor de wind is iedereen een hardrijder. En dat betekent, als het nou goed gaat in je leven, als het met je studie goed lukt, als het op het werk goed loopt, als het in het gezin allemaal op rolletjes loopt, als je gezond bent en noem al die dingen ook verder maar op, nou, dan is het nog niet zo heel erg moeilijk om opgewekt te zijn en vrolijk te zijn, om dankbaar te zijn. Maar als het nou anders wordt in je leven en als de tegenwind opsteekt, ja, dan wordt het moeilijker. En dat geldt eigenlijk helemaal als de tegenwind vormen gaat aannemen van een orkaan. We hebben in de afgelopen paar weken best veel wind gehad. Orkaanachtige wind, storm, heftige stormwinden. En dan weet je, dat is niet zo makkelijk. Daar kan heel wat door ontstaan. En als je je tegen die wind moet inbewegen, dan is dat ploeteren. Dan kom je weinig vooruit. Soms kom je helemaal niet meer vooruit. En moet je het eigenlijk maar opgeven. Tegenwind. Niet zo eenvoudig. En als je het nou gewoon betrekt op de dingen van je leven, dat dingen tegenlopen, dat ze anders gaan dan je eigenlijk graag zou hebben, als dingen tegenlopen, dan zijn wij daar over het algemeen niet zo blij mee. En als je dan vanmiddag Romeinen 5 leest, dan is het heel wonderlijk dat apostel Paulus zegt: ja, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Vers 3, zie je dat staan? Wij roemen ook in de verdrukkingen. En dat is een hele sterke uitdrukking die hij hier gebruikt. Hij zegt niet: ik aanvaard de moeite. Je kan er toch weinig aan veranderen. Je moet er maar het beste van zien te maken. Het is gewoonweg niet anders. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt: wij roemen in de verdrukkingen. We danken de Heere te midden van datgene wat moeite geeft, verdrukking geeft. Staat die apostel eigenlijk wel met beide benen op de grond, zeggen we dan? Is het allemaal niet een beetje te zweverig wat hij hier formuleert? En als de apostel dit nou hier zegt, geldt het nou alleen maar van Paulus dat hij dat dan zo kan zeggen? Dat je ook in verdrukkingen kan roemen? Of geldt dat nou ook voor ieder gelovige? Hoe zit dat nou eigenlijk? Roemen in verdrukkingen. Om anders te zeggen, dankbaar te zijn en toch verheugd en blij te blijven als er tegenwind is opgestoken. Ja, kan dat eigenlijk wel? En als dat kan, hoe kan dat dan? Nou, vragen erover. En daar wil ik vanavond met u en met jou proberen een antwoord op te vinden vanuit dit schriftgedeelte. Ik heb als thema gekozen roemen, ook in verdrukkingen. Roemen, jawel, maar ook in verdrukkingen. Roemen in verdrukkingen, toch blij blijven, dankbaar zijn als tegenwind opgestoken is. Nou, Paulus zegt dat geldt van mijn leven. Hij zegt het luid en duidelijk in dit hoofdstuk Romeinen 5. Wij roemen ook in de verdrukkingen. Nou, weet je, ik zei het al, dat komt toch even wat onwerkelijk bij ons over als je het zo leest. Dan komen toch heel wat dingen bij je boven dat je zegt, ja, weet die man dat nou eigenlijk wel zeker? Of je zou zelfs nog kunnen vragen, weet die man eigenlijk wel wat verdrukkingen zijn? Je moet het eerst maar eens ondervinden wat moeite, wat tegenwind en tegenslagen zijn. Dan weet je wat het is. Dan kun je pas zeggen, ik roem erin. Weet Paulus wel waar hij het over heeft? Je hebt ook van die beste stuurlui, nietwaar? Die staan altijd aan de wal. Ze weten precies hoe het moet. Maar hebben zelf nog nooit een schip geleid. Als er vanmiddag onder ons zijn die denken, ja, hoe zit dat nou? Weet die Paulus nou wel wat hij eigenlijk zegt? Dan zou ik daarop willen antwoorden. En dat zeg ik met overtuiging. Ik zal dat zo meteen ook duidelijk maken. Dat Paulus vanuit ondervinding spreekt. Vanuit ervaring in zijn leven spreekt. Hij heeft heel wat tegenwind te verduren gekregen. Niet maar een klein beetje. Hè, niet maar een klein windvlaagje. Hij heeft stormen over zich heen gekregen. Verdrukkingen. Als je de brieven van Paulus naleest en je gaat je de vraag stellen, wat heeft hij allemaal meegemaakt in zijn leven, dan kom je in die brieven verschillende dingen tegen. En ik wil daar een paar dingen van opsommen. Hij zegt op een gegeven moment, ik ben vervolgd. Nou, dat is waar. Hij is verschillende keren om zijn geloof zo vervolgd dat hij in de gevangenis terechtgekomen is. Ik heb honger en ik heb dorst geleden, zegt hij ergens anders. En ik ben in gevaar geweest op zee, in de woestijn, vanwege de haat van mijn broeders naar het vlees. Daar bedoelt hij de Joden mee. En zo heeft hij dus heel wat meegemaakt. Hij heeft een hele lijst heeft hij opgesomd van moeite die hij in zijn leven ondervonden heeft. En op een gegeven moment zegt hij zelfs, ik ben geworden als iemand die het uitvaagsel is van de wereld en het afschrapsel van iedereen. Het uitvaagsel van de wereld. Weet je wat dat eigenlijk betekent? Nou, dat heeft met vegen te maken. Uitvaagsel, vegen. En dan moet je denken aan datgene wat voor de bezem opgaat. Dat is het uitvaagsel. En dat uitvaagsel, dat komt uiteindelijk in de kliko. Ik ben geworden als het afschrapsel van iedereen. Als je groenten klaarmaakt of als je fruit schilt, dan schrap je de boel helemaal af. En dan komt het afval in de GFT-container terecht. Nou zegt Paulus, zo is het eigenlijk met mij. Ik ben geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschrapsel van iedereen. Nou, daar geeft hij denk ik wel wat mee te kennen, nietwaar? Hoe groot en hoe diep of de moeite zijn geweest in zijn leven. En om daar nog even op verder te gaan, weet je, op een andere plek in een van zijn brieven zegt hij, ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam. En dan denk je, nou, je durft nogal wat te zeggen. De littekens van de Heere Jezus, die draag ik in mijn lichaam. Hij vergelijkt de moeite van zijn leven met de littekens die er achtergebleven zijn in het lichaam van de Heere Jezus nadat hij aan het kruis genageld is. En dan wil hij echt niet mee zeggen dat hij zijn lijden en zijn moeite op één hoogte wil plaatsen met het lijden van de Heere Jezus. Maar wat hij wel wil zeggen is, ik heb heel wat meegemaakt. En mijn geloof in de Heere Jezus heeft me heel wat verdrukking opgeleverd. Ik heb echt haat en ik heb echt moeite heb ik ondervonden om Jezus wil. Nou is dat op zich niet zo vreemd, hè? Want als je de Heere Jezus daar zelf over hoort spreken, dan zegt hij op een gegeven moment, een dienstknecht, hè? Iemand die mij volgen mag, is niet meer, is niet belangrijker, is niet groter dan zijn Heer. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u gaan haten. Nou, die woorden die zijn voor Paulus werkelijkheid geworden. Nou, en dan hoef ik er dan denk ik vanmiddag niet zoveel meer aan toe te voegen. Dan zal het voor ieder van ons vanmiddag duidelijk worden. Als Paulus zegt dat hij roemt in verdrukkingen, ja, dan zijn het voor hem niet zulke goedkope woorden. Dan kunnen wij hem niet rekenen tot die beste stuurlui die altijd maar aan de wal staan. Maar dan moeten we zeggen, dat is een man van de praktijk die hier spreekt. Meer moeite doorstaan dan wij wellicht voor mogelijk houden. En als we dat weten, dan komt het woord van vanmiddag toch in een wat een ander licht te staan. Vers 3. Wij roemen, ook in de verdrukkingen. We zijn dankbaar, ook als er verdrukking is. We zijn blij en verheugd in de Heere, ook als de wind tegen is. Ja, zegt er vanmiddag iemand, dat kan allemaal wel mooi gezegd worden door die apostel, maar ik blijf er toch wel wat moeite mee houden. Het is toch in wezen niet normaal dat je, als er tegenwind is, dat je dan dankbaar bent en dat je toch iets van blijdschap in je hart ervaart. Hè? Want tegenwind, ja, daar ga je onder zuchten toch? Je wilt toch graag vooruit en dan moet je de wind in de rug hebben. Dan moet je de wind toch niet tegen hebben. Soms is het inderdaad dat tegenwind voor ons heel zwaar is. En dat we, nou ja, laat ik het vanmiddag zo eens zeggen. Dat we zomaar gaan worstelen met God. Dat we zomaar ineens opstandig worden tegen de Heere. Dat we zeggen, ja waarom Heere? Is dit nou zo in mijn leven? Hè? En waarom overkomt mij dit nou? En waarom neemt u die last niet van mijn schouders? Hoezeer ik daar ook om gevraagd gebeden heb. Hè? Het kan soms zo moeizaam in je leven zijn. Er kunnen zoveel geweldig grote dingen in je leven aan de orde zijn. En je hebt het voorgelegd. En de Heere laat het allemaal in je leven onveranderd, dan is het niet zo simpel. Hè? Dan komt er dikwijls die vraag, hoe kan dat nou, Heere? U bent toch de God die regeert. En als u dan regeert, waarom gebeurt het dan zus? Of waarom verandert dan dat niet? Hè? Nou, u moet maar eerlijk zeggen, gemeente, ik denk dat we allemaal van tijd tot tijd wel eens tegen dingen aanlopen, dat dit soort vragen dan zomaar boven komen. Waarom die ernstige ziekte bij die jonge broeder? Waarom dat ongeluk waarbij die vader uit een gezin zo plotseling door de dood werd weggenomen? Hoe zit dat nou? Roemen, ook in verdrukkingen. Paulus Hoe kan dat toch? Ja, ik denk dat we nu zo langzamerhand gekomen zijn bij het geheim, hè? Wij roemen ook in de verdrukkingen, zegt hij. Ja, Paulus, hoe doe jij dat dan? Vertel dat nou eens. Wij zijn nieuwsgierig. Nou, zegt hij, ik zal het jullie uitleggen. En dan gaan we naar het vijfde vers. Het stukje daartussen sla ik eventjes over. Dan gaan we naar het vijfde vers. Hij zegt, weet je wat het geheim is van die dankbaarheid en van die blijdschap? Ook als er tegenwind is. Hij zegt in vers 5, dat is omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Dat is de liefde van God die het geheim is van wat mijn hart overweldigd heeft. Want dat bedoelt hij eigenlijk te zeggen. De Heilige Geest heeft de liefde van God uitgestort in mijn hart. Ik heb niet maar een klein beetje zicht gekregen op de liefde van God. Nee, de liefde van God heeft mijn hart overweldigd. Uitgestort. Uitgestort. We denken aan een dijk. Een dijk die water tegenhoudt. En dan komen er wat scheurtjes in de dijk. En het gaat verder. En het stormt en het stormt. En de dijk die breekt. En het water komt meteen met golven het land binnen. En dan is het negatief. Maar hier is het positief. De Heilige Geest die heeft de liefde van God uitgestort in onze harten. De liefde van God heeft onze harten overweldigd. Er is maar niet een klein beetje zicht gekomen in mijn hart op de liefde van God. Maar die liefde van God heeft mij eigenlijk helemaal verwonderd. Daar ben ik door geraakt geworden. In het diepste van mijn hart en van mijn bestaan. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. De liefde van God. Ja, wat is dat nou? Is dat een of ander gevoel dan? Ja, wel ook. Maar we moeten nooit vergeten dat de liefde van God niet losgemaakt kan en niet losgemaakt mag worden van één persoon. En dat is de Heere Jezus Christus. Want hoe je het ook wendt en hoe of je het ook keert, hè, er is één in wie de liefde van God naar voren gekomen is. En dat is de Heere Jezus. He, want ja, ik hoef u geen nieuwe dingen te vertellen. U weet het niet zo, net zo goed als ik. God had ons voorbij kunnen gaan nadat we in het paradijs opgestaan zijn tegen hem. En de Heer heeft het niet gedaan. Hij heeft zijn grote liefde geopenbaard door zijn eigen enige geboren zoon naar deze wereld te zenden. En we worden er in deze lijdensweken weer bij bepaald dat hij, Christus Jezus, ook de straf op de zonde heeft gedragen. De toorn van God over de schuld heeft gestild. Hij heeft het volbracht. De liefde van God. Als je het daarover hebt, dan kijk je naar de Heere Jezus. En hoe meer je naar de Heere Jezus kijkt, hoe meer of je erover van overtuigd raakt, hoe groot die liefde van God is. En hoe diep of de liefde van God is geweest en nog steeds in hem is. En wat doet nou de Heilige Geest? Nou, die laat dat allemaal opengaan voor je hart. Want het moet wel opengaan voor je hart natuurlijk. Hè? En het is een beetje een rare vergelijking. Ik geef het grif toe. Maar je zou het toch wel een klein beetje kunnen vergelijken met een jongen en een meisje. Hè, die elkaar leren kennen en die elkaar leren lief krijgen. En wat gebeurt daar? Ja, ze worden verliefd. Wat gebeurt daar? Ja, er gebeurt wat in het hart. Ze raken overweldigd, hè, door de liefde voor elkaar. Is het dan zo in het geestelijke leven ook? Tot op zekere hoogte wel. De Heilige Geest die overweldigt ons hart. En raakt zodat ons hart verwonderd wordt over die grote diepe liefde van God in Christus voor ons. Voor ons die geen rechten hebben. Die geen verdiensten hebben. Die alles verbeurd hebben. Die God de rug hebben toegekeerd. En van wie tot op de dood van tot de dag van onze dood eigenlijk niets te verwachten valt. Daar hebben we het vanmorgen met elkaar over gehad, hè? En dat de Heere toch die liefde zo heeft gegeven en heeft getoond in hem. Ja, dat mag mijn hart raken. Dat mag mijn hart vernieuwen. Dat mag mijn hart veranderen. En weet je wat er dan... Het is moeilijk om er woorden aan te geven. Hè, maar weet je wel wat je gaat zeggen? Als de liefde van God je overweldigd heeft, dan ga je zeggen wat Johannes heeft gezegd. In een van zijn brieven, daar zegt hij: ik heb de Heere lief, omdat hij mij eerst lief gehad heeft. En dat is iets wat ieder gelovig mens in zijn of in haar leven gaat ervaren. Ik heb hem lief gekregen, omdat ik ontdekt heb dat hij mij eerst lief gehad heeft. De Heilige Geest die stort de liefde van God uit in onze harten. Nou, ik heb nou daar heel wat van gezegd, hè? En zullen we elkaar vanmiddag nou eens de vraag stellen? Ik wil het ook graag aan jou vragen, jongeren. Hè? Die liefde van God, heeft die ons hart al bereikt? Hè? Die liefde van God, heeft die ons hart al overweldigd? Zijn we alles verwonderd geworden over die enorme liefde van God voor ons in de Heer Jezus? En het zou best kunnen zijn dat je vanmiddag zegt van ja, nou, ik ben best een gelovig mens en ik wil ook wel geloven. Maar om nou te zeggen dat het mijn hart geraakt heeft, dat kan ik nou nog niet zeggen. Weet je wat ik dan tegen jou wil zeggen? Wat hier ook in dit vers staat, in vers 5. Dat de Heilige Geest aan ons gegeven is. En wat betekent dat? Nou, zoveel als die geest die is beschikbaar. Nee, ik kan daar niet over beschikken, maar die geest is zo beschikbaar dat hij geven wil wat hier beschreven staat. Hij wil mijn hart vervullen met de liefde van God. Hij wil mijn hart overweldigen met de liefde van God. En wat heb ik dan te doen? Ik mag mij afhankelijk weten. Ik mag tegen de Heere zeggen: Heere, wilt u met uw geest mij vervullen? Heere, geef mij zicht op uw liefde. Ik lees in het evangelie een prachtige tekst. En dan zegt de Heere Jezus op een gegeven moment: wat vader is er onder jullie die als zijn zoon om een brood vraagt, dat hij dan aan zijn zoon een steen geeft? Of als hij om een vis vraagt, dat hij dan daarvoor in de plaats een slang aanbiedt? Of als hij om een eitje vraagt, dat hij dan zijn zoon een schorpioen geeft? Wat voor vader is dat nou? Nou, zulke goede vaders bestaan niet. En als jullie dan, die zondige mensen zijn, zegt Jezus, weten om je kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen. Paulus zegt vanmiddag: de Heilige Geest is ons gegeven. Jezus zegt: de Vader zal de Geest aan je geven als je daarom vraagt. Dus de liefde van God, het is niet beschikbaar, maar het is wel bereikbaar. De liefde van God, de Heilige Geest, hij zal het ons geven in onze harten als we daarom vragen. Nou, en misschien dat er onder ons vanmiddag zijn die zeggen van: als het over die liefde van God gaat die mijn hart geraakt heeft, ja, daar ken ik het een en ander van in mijn leven. Maar om heel eerlijk te zijn, is het al best weer een poos geleden dat de liefde van God mijn hart geraakt heeft en mij overweldigd heeft. Ik ben weer afgezakt, ik ben weer afgevlakt. Nou, dan is het tijd toch wel rijp voor een stukje herleving in ons hart, is het niet? Maar hoe krijg ik de herleving van mijn geestelijke leven? Als de Heilige Geest het mij weer gaat geven. En dan zeg ik precies hetzelfde als wat ik net al gezegd heb. De Geest is ons gegeven. We mogen ons afhankelijk weten. En de Geest zal ons weer overweldigen. Zo we ons van Hem afhankelijk gaan weten. Toen de Heilige Geest de liefde van God in zijn hart uitstortte. Toen veranderde er veel in het leven van Paulus. Wat veranderde er in zijn leven? Hij kreeg een andere kijk erop hoe of wij mensen rechtvaardig worden voor God. Dat schrijft hij ook in de eerste verse. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof. We hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Voor die tijd dacht hij, ik moet mijzelf opknappen. Ik moet mij godsdienstig opknappen. Ik moet vroom leven. Dan zal het uiteindelijk misschien goed komen. Maar toen de liefde van God in zijn hart werd uitgestort, toen kreeg hij daar een ander zicht op. Toen zag hij van, er is niks op te knappen aan deze man. Maar ik mag het ontvangen door het geloof in onze Heere Jezus ontvangen. Onze Heere Jezus Christus. Hij geeft mij de vrede met God in zijn eigen volbrachte werk. Dus door de liefde van God kreeg hij een andere kijk op de rechtvaardiging. Hoe kom ik recht tegenover God? Door de Heere Jezus alleen, door zijn liefde voor mij. Maar, en dan komen we weer terug bij het uitgangspunt voor onze overdenking van vanmiddag. Door de liefde van God in zijn hart veranderde nou ook zijn kijk op de moeite en de verdrukkingen in zijn leven. Hij zegt het, hè? En nogmaals, we blijven daar toch altijd een beetje raar tegen aankijken, maar hij zegt het, wij roemen ook in de verdrukkingen. En wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat die verdrukkingen en al die moeite in zijn leven, nu hij de Heere Jezus heeft leren kennen, dat die moeite van karakter zijn veranderd. En al die moeite gaan meewerken ten goede. Door alle moeite komt de apostel dichter bij de Heere Jezus uit. Door al die moeite raakt hij steeds verder van deze wereld verwijderd. Raakt hij steeds verder van zijn eigen vertrouwen op zichzelf verwijderd. En komt hij steeds dichter bij de Heere Jezus uit. Eerst dacht hij, nou, de Heere Jezus moet heel veel doen in mijn leven. Maar door al die moeite ontdekte hij, de Heere Jezus moet alles doen in mijn leven. En de Heere Jezus wordt op een gegeven moment ook voor hem alles. Hij zegt, door de verdrukking kwam er volharding in mijn leven. Ik leerde alles aan hem overgeven. Ik leerde alles van hem te verwachten. Door de volharding kwam er ondervinding. Dat wil zeggen, ik ondervond hoe goed of het is om werkelijk alles van hem te verwachten. En dat hij je nooit beschaamd doet staan. En zo leerde ik ook, zegt hij, door ondervinding hoop te blijven hebben. En die hoop, die beschaamt niet. Die hoop, die geeft mij troost. Ik mag hopen, en dat is niet van misschien, maar dat is de vaste, zekere hoop, op dat de Heere hem vasthoudt door alles heen. Zelfs door de dood heen vasthoudt. Hij heeft gegronde hoop in zijn leven gekregen. Dwars door de moeite, de verdrukkingen heen, heeft de Heere gewerkt dat Paulus niets meer overhield in deze wereld waar hij zijn anker in kon uitwerpen. Dat hij zeker niet meer op zichzelf durfde te vertrouwen, maar dat hij nou een volledige afhankelijkheid in zijn leven ervoer van de Heere Jezus Christus. Zijn hoop was op hem alleen gevestigd. De moeite, de verdrukkingen werkten mee om de hoop alleen op de Heere Jezus te vestigen. Om hem alleen over te houden. En als je zegt, en is dat nou ook eens een keer uit zijn leven gebleken dan? Dan denk ik dat ik een voorbeeld ga noemen wat we allemaal wel kennen. Hè? Als Paulus en zijn medewerker Silas op een gegeven moment in Filippi in de gevangenis terechtgekomen zijn. In Handelingen 16 wordt dat beschreven. Wat staat er dan in dat hoofdstuk? Nou, dat kennen we allemaal. Zij zongen Goden lofzangen in de nacht. Dan denk je, ja, maar dat kan helemaal niet. Een bebloede rug, daar in de gevangenis zitten terwijl je niks gedaan hebt. En dan Goden lofzangen zingen in de nacht. Dat kan helemaal niet. En toch doen ze het. Ja, want Paulus en ook het hart van Silas was overweldigd door de liefde van God. En ze wisten, wat ons ook kan scheiden van de liefde van God, dat is werkelijk niets. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in onze Heere Jezus Christus. En dat veranderde alles. En zelfs de verdrukking in de gevangenis bracht tot een stuk blijdschap in hun hart. Weet je, gemeente, ik zei het al, we moeten natuurlijk wel realistisch zijn. Hè? Als er tegenwind in ons leven is, dan kun je ook zomaar ineens, kun je met moeite in die zin geconfronteerd worden dat je ervaart dat er vragen bij je opkomen. He, laten we maar niet al te hoog van de toren blazen, ook vanmiddag niet. Er kunnen zomaar ineens waarom vragen in je hart komen. Ik denk aan de dichter van Psalm 73, aan Asaf. Hij ziet dat mensen in de wereld het allemaal goed gaat. En hij die de Heere dient, hij heeft zoveel ellende in zijn leven. Hij komt er niet meer uit. En hij zegt op een gegeven moment, ik kan het allemaal niet meer rijmen. Dus nee, het is maar niet zo makkelijk allemaal. Het is niet vanzelfsprekend. We zijn ook als gelovige mensen niet immuun voor moedeloosheid. We zijn niet immuun voor zuchten, echt niet. Maar weet je wat wel het bijzondere is? En dan moet je maar eens opletten, dat geldt voor ieder waar gelovig mens. Al kun je allemaal soms moedeloos zijn. En kun je soms ook wel eens je vragen hebben. Maar de Heere brengt altijd weer je terug aan zijn voeten. En daar doet hij weer de vrede ervaren waar Paulus over schrijft in het eerste vers. De vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Daar aan zijn voeten, daar doet hij het beleven dat in hem alles ligt voor tijd en eeuwigheid. En niet alleen voor tijd en eeuwigheid, aan zijn voeten doet de Heer het beleven dat hij jou kent. En dat hij bij je betrokken is. Ook in de moeite, ook in de tijd waarin er tegenwind opgestoken is. En zo brengt de Heere je terug aan zijn voeten door zijn Heilige Geest. Als de Geest de liefde van God heeft gegeven, uitgestort, zegt Paulus hier, heeft gegeven in je hart, dan zal de Heilige Geest je ook altijd weer opnieuw aan de Heere Jezus verbinden. Ik wil graag besluiten met een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis van iemand die ook geroemd heeft in hele zware verdrukkingen. Ik denk vanavond aan Guido de Bret. Guido de Bret, dat is de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En Guido de Bret die is op een gegeven moment gevangen genomen en hij is gemarteld en het is vreselijk. Hij zal ter dood gebracht gaan worden. En dat weet hij. Moet je je indenken. Als hij het geloof, het protestantse geloof had afgezworen, dan had hij zo de kerk eruit kunnen lopen. Maar hij doet het niet. Hij kan het niet. Hij kan de Heere Jezus niet verloochenen. En wat zegt hij dan? Als hij een brief schrijft, dat is de laatste brief die hij schrijft aan zijn vrouw. Welk jaar hebben we het over? We hebben het over het jaar 1567. Het is al een hele poos terug, meer dan 500 jaar geleden al. Guido de Bret, de opsteller nogmaals, zeg ik, van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan schrijft hij aan zijn vrouw. Ik bid u, lieve trouwe gezellin, om u met mij te verheugen en de goede God te danken om wat hij gedaan heeft. Ik ben verheugd, mijn hart is opgewekt. In mijn bezoekingen ontbreekt mij niets. En ik heb meer vorderingen gemaakt. Ik heb meer geleerd in mijn gevangenschap dan in heel mijn leven. De man zal binnenkort ter dood gebracht worden om het geloof. Ik ben verheugd, mijn hart is opgewekt. In mijn bezoekingen ontbreekt mij niets. Zijn hart was vervuld met de liefde van God. En zijn oog was hoopvol gericht op de Heere Jezus Christus. Zijn zaligmaker, zijn koning. Ik heb meer vorderingen gemaakt en geleerd in mijn gevangenschap dan in heel mijn leven. Door die druk hier in de gevangenis heb ik in korte tijd veel meer geestelijke kennis opgedaan dan ik in heel mijn leven voor die tijd heb ontvangen. Ik roem in de verdrukkingen. Ik roem in God. Ik roem in Hem die mij lief gehad heeft. En die mij nooit zal beschamen. Tot in eeuwigheid niet zal beschamen. Roemen in verdrukkingen. Kan dat? Ja, dat kan. Als de liefde van God is uitgestort door de Heilige Geest in onze harten. En van die geest mogen we het blijvend verwachten. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Roemen ook in verdrukkingen. Dat hebben we uit de mond van de apostel Paulus gehoord. En we hebben ook het geheim ontdekt, omdat hij daar zelf over schrijft. De liefde van God, de liefde van u, was door de Heilige Geest uitgestort in zijn hart. Hij was overweldigd door de liefde van u en de Heer Jezus. En daarom waren ook de verdrukkingen, de moeite in zijn leven van karakter veranderd. Die moesten meewerken ten goede. Paulus heeft het ontdekt, door die moeite breekt er veel af in mijn leven. Maar ik houd ook heel veel over, ik houd de Heer Jezus over. En hij mocht de hoop, de vaste hoop, meer en meer leren beoefenen. Op u, op uw beloften, op uw heilrijke toekomst. Heren, dat is toch nog steeds hoe of u door uw geest ook wilt werken in onze harten. En we bidden in het bijzonder voor elkaar als we vanmiddag in de kerk zaten en er zoveel verdrukking in ons leven is, zoveel moeite is. En er bij ons misschien soms toch ook zoveel vragen boven komen en zoveel worstelingen. Heren, dat het ook in ons leven dan zo mag komen dat we de vrede mogen ervaren en de liefde van u mogen ervaren in de Heer Jezus Christus. Dan is er een stukje windstilte te midden van de stormen. Dan is er licht, ook hoe donker of het misschien werkelijk in ons leven is. Heren, wij zeggen uw naam dank dat we ook vanmiddag de schriften weer openen mochten. En we bidden voor de komende week, als het een week van vakantie is voor onze jonge mensen. Wilt u ze een fijne week geven? Wilt u ook met alle gemeenteleden zijn die al op vakantie zijn en mogen genieten van een stukje rust? Heren, dat ze er nieuwe krachten uit op mogen doen. En wil ze ook weer veilig bij ons terugbrengen. We bidden, Heren, voor het werk van de Broeders Kerkenraadsleden. En het werk ook van de predikant, onze broeder, die u aan de gemeente verbonden heeft, dominee Van der Ree. En dat uw werk door hun handen voorspoedig mag voortgaan in het midden van de gemeente. Wij weten ons diep afhankelijk van uw zorg, van uw zegen in elk opzicht. En wilt u ons genadig zijn, Heren? Wilt u ons aanzien in dat werk dat volbracht is, dat werk dat volkomen is, dat werk waarin we kunnen rusten, dat werk van de Heere Jezus Christus. Hoor ons, zie ons aan in zijn volbrachte werk. Amen. De slotpsalm is psalm 73 en daarvan het 13e en ook het 14e vers. Maar vooraf mogen we onze gave geven voor de Heere en voor zijn dienst. 73, 13 en 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en met jullie allen. Amen.